Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 289. Maar heb je heel even, want ik heb een wedstrijd gedaan en ik moet nog heel eventjes mijn zoontje ophalen uit het fitgebied. Wat was dat nou weer, Hans?
Ja, bizar verhaal. Een bizar verhaal om de podcast mee af te trappen. Maar nee, ja, bijzonder. Die man in Ironman Lake Placid. Komen ook online heel veel reacties op. Zowel bij ons als internationaal. Staat ook, als je daar nog geen lid van bent, overigens voor onze luisteraars, de Pathetic Triathletes Group op Facebook. Daar krijg je wel meer van dat soort bizarre verhalen over triathlon en Ironman te horen van mensen. Maar ja, op zich dacht ik ook op het eerste zicht van, nou, prima geregeld. Je koopt een VIP-ticket voor je zoontje en je gaat een Ironman doen. Klaar. Ja.
We moeten er misschien wel even bij zeggen dat het jochie 9 jaar was, hè?
Ja, dat wel. En dat effectief dus de man ook gearresteerd is en uit de wedstrijd gehaald.
Ja, het gaat om Ironman Lake Placid, hè?
Ja, wat sommige Amerikanen ook tot de uitdrukking leiden, die zeiden van, nou, als je in transition je spullen niet meer terugvindt, run for your life, want dan is de kans groot dat je wordt opgepakt door de politie tijdens de wedstrijd.
Ja. Het is echt, nou ja, ik moet wel zeggen, wat jij net ook zegt, je hoort natuurlijk veel gekke verhalen in de triathlonwereld ook. Maar ik moet wel zeggen, dit is toch wel een van de meest opvallende verhalen die ik sinds tijden gehoord heb.
Ja.
Want dat je 9-jarig jochie alleen laat zitten in de VIP area zonder dat iemand weet waar dat jochie is. Ja. En zelf gewoon een full distance race gaat doen. Ja, dat is wel gek hoor, Hans. Dan ben je toch niet helemaal goed in je hoofd, hoor.
Ja, nu, ik moet er wel bij zeggen, het verhaal is zo gebracht, want ik ben dan ook nog wat verder gaan lezen. En ook in de reacties. En daar hebben mensen ook foto's en berichten gepost van de bewuste kerel. En daaruit bleek wel dat die de dag op voorhand heeft hij een foto gepost van twee mensen die zouden zorgen voor een geweldige VIP-beleving voor zijn zoontje. Dus het was niet zo dat er niemand van wist. Dus blijkbaar waren er wel twee personen in die VIP-organisatie ervan op de hoogte, maar toch is er ingegrepen van dat de mensen op een gegeven moment wel eens iets gehad hebben van, ja, dat jochie zit hier nu al zo lang alleen. Ja, hier politie, moet iets aan de hand zijn.
De politie die spreekt echt van een situatie waarbij dat jochie 10 uur alleen heeft gezeten. Ja, en dat echt niemand hem ook kende. Dus, nou ja, goed, het is een opvallend verhaal. Hans, we moeten
Het blijft bizar, hè, dat Ironman triatleten soms toch wel de sport boven alles zetten. Ironman triathlon before everything.
Triathlon
Dus,
is alles. Hans.
Ja, kinderen, als bijzaak is bijzaak. Die zie ik straks wel aan de finish.
Oké, Hans, we gaan naar iets sportiefs. Want kijk, we hebben de afgelopen weken al een paar keer gezegd dat we misschien moeten gaan ophouden over Jolien. Maar we zouden het ook wel misschien de Jolien Vermeijlen podcast kunnen gaan opnemen. Ja. Oh, dit weekend kunnen we er simpelweg niet omheen. Maar misschien eerst even aftrappen met de vraag. Kijk, afgelopen weekend was het weer zover. Super Try.
Ja.
Begon weer. Dit keer een nieuwe locatie. Toronto. Wat was het nou? Toronto.
Toronto, ja.
Even te twijfelen of het nou Vancouver was, maar het was Toronto. Maar dan wint ineens Jolien Vermeijlen die wedstrijd. En het is een wedstrijd waarin ze echt, nou ja, echt de wereldtop allemaal achter zich laat. Beaugrand, Jean Leher, Georgia Taylor Brown. Allemaal topvrouwen. Maar ze doet het gewoon weer, Hans. En kijk, we kunnen wel elke week dezelfde vraag gaan stellen van waar gaat dit stoppen en wat kan zij allemaal nog meer. Maar dit is echt by far misschien wel de beste prestatie die ze ooit geleverd heeft, denk ik.
Het is en blijft Super Try.
Ja, dat is waar.
Laat ik daarmee mee beginnen. Overigens, dank aan iedereen die mij een berichtje heeft gestuurd van dat ik ineens Super Try toch weer leuk vind. Nu dat de Belgische wint. Ja, effectief. Ik vond het ook superleuk dat ze won. Het blijft natuurlijk een aparte discipline, waarin haar op dit moment explosiviteit gewoon te volle tot zijn recht komt. Ik vind nog altijd die vierde plaats in Hamburg, dat is wel het hoogtepunt voor mij in... of de vijfde plaats, sorry, in Hamburg individueel.
Nee, vierde.
Of toch vierde? Ja, vierde. Ja, voilà. Dus dat blijft toch wel het hoogtepunt tot hiertoe van het seizoen. Die Europese titel is natuurlijk ook bijzonder mooi, omdat goud pakken tijdens een EK, je moet het maar doen.
Maar heeft dat dan puur met het format te maken, Hans, dat je Hamburg boven deze overwinning zet?
Ja, inderdaad. Dat vind ik toch net iets meer. Triathlon, dat is WTCS, dat is race op het allerhoogste niveau. En Super Try, ja, ik vraag me soms ook af in hoeverre de atleten die een lucratief contract hebben met Super Try, dat die daar op hetzelfde niveau willen racen als in de WTCS. Dus dat is natuurlijk ook nog wel een ding. Maar goed, dat kan mijn mening zijn hoor, over Supertrike, dat het net iets luchtiger is allemaal en je hebt die ploegbelangen die ook nog eens meespelen en zo. Dus ja, dan schat ik WTCS wel wat hoger in, maar ik moet wel zeggen, het is voor het eerst dat ik wat van dichterbij sinds lang de Supertrike aan het volgen ben. Maakt toch een wereld van verschil als je zo een landgenoot mee hebt en dat die dan ook nog eens meedoet voor de overwinning. Dus dat is echt wel knap.
Is Jolien Vermeijlen nu iemand die ook gewoon WTCS echt kan gaan winnen, Hans?
Ja, dat is nu de grote vraag. Hè. De lat gaat steeds hoger liggen. Dus ook even kijken hoe ze om kan met die druk. Ik heb de indruk dat ze mentaal ook zeer sterk staat. En dat was een paar jaar geleden nog wel een ander ding. Maar ja, ik heb wel de indruk dat ze zich supergoed in haar vel voelt. En dat het redelijk goed gaat. Maar ze gaat nu ook wel te maken krijgen met dat... Ja, het feit, we hebben het al een paar keer over gehad. Ze is niet langer de underdog. Het is een triatlete waar iedereen nu rekening mee gaat houden. En dat zal toch wel iets anders racen zijn, denk ik ook soms. Dus ja, ik vraag het mij af in hoeverre zij capabel gaat zijn om een WTCS bijvoorbeeld te winnen. Maar ik denk wel in de juiste omstandigheden dat ze daartoe in staat is.
Ja, dat denk ik ook. Alex, hier dan, Hans, bij de mannen. Komt natuurlijk nu pas voor het eerst in actie sinds dat hij vorig jaar even een soort triathlonpauze inlaste. Ging zich natuurlijk richten op die marathon in Londen, waar hij een geweldig debuut had met 2 uur 11. Maar dan komt hij nu even terug en hij wint gewoon gelijk weer die eerste supertry. En ook hier geldt, het is en blijft supertry, het is en blijft een gek format. 3 hele korte triathlons met steeds een pauze van 6 minuten. Dan heb je natuurlijk... zo geweldige... hoe heet dat?
De short shoot.
Short shoots, ja, inderdaad. Dat afsnijden. Je moet ervan houden. Maar hij verslaat ook gewoon in dit geval weer de grote mannen die in actie kwamen. En ja, hij laat wel weer zien dat hij gelijk weer op niveau is, hè?
Ja, en ik vond de reacties daarop, ook in de internationale media, soms wat overdreven. Ik had dit wel verwacht. Ik had wel verwacht dat Alexi terug gewoon top zou zijn. Het is niet omdat hij geen enkele wedstrijd heeft gedaan dit jaar dat hij het niet meer zou kunnen. Nee. En ik vond dat soms in bepaalde titels zelfs en in bepaalde stukken, daar had ik echt zoiets zo van, weet je, hoe verrast kan je zijn? Dit is de Olympische kampioen, hij is supersterk, hij kan een stuk lopen, dat hebben we ook gezien in de London Marathon. Maar hij is een beetje buiten de picture gebleven de rest van het seizoen. En dan keert hij terug en dan doet hij dat meteen met een fenomenale prestatie. Ja. Ik had eigenlijk eerlijk gezegd niet veel anders verwacht van Alexi.
Ja, nou dat is waar. Maar goed, misschien is het ook wel de verbazing bij veel media, juist omdat het zo'n hele korte afwijkend format is, dat je, weet je wel, je mist toch een stukje explosiviteit, hoe je het ook bent of keert, als je je gaat richten op zo'n marathon.
Ja, klopt.
En dat hij dan inderdaad gelijk weer op deze korte afstand zo piekt. Nou, aan de andere kant, we zitten inmiddels ook alweer 2 of 3 maanden na de marathon van Londen natuurlijk, dus hij heeft zich de afgelopen maanden ook gewoon wel weer specifiek voorbereid op triathlon. Maar goed, je moet het toch wel even doen of zo, hè?
Nee, dat klopt. Daar ben ik het ook wel helemaal mee eens. Maar je weet dat hij het kan. En zeker ook op dat kortere werk. Ja, daar is hij gewoon supersnel in. En zeker in dat lopen, ja, dan blijft het gewoon een fenomeen. En het is net zoals we de vorige keer over Matt Hauser hebben gehad. Die waren we aan het ophemelen. En daar hebben we ook over gezegd van... Dat was wel een man waar we eigenlijk in Parijs ook rekening mee hadden gehouden. Maar ik vrees ook wel een beetje voor de Matt Housers en de Dorian Koningsen van deze wereld en andere toppers. Eén keer als Alexi en Hayden Wild helemaal terug zijn op hun topniveau. Ja, dan vrees ik ervoor dat die twee mannen toch nog weer een stapje hoger gaan staan, hoor.
Ja, nou ja, dat denk ik ook. Het wordt in ieder geval interessant en het is sowieso mooi om te zien dat al die mannen zich weer een beetje aan het front aan het melden zijn.
Overigens over Hayden Wild gesproken, die gaat dus een comeback maken in de T100 in Londen. Daar hebben we het onlangs nog over gehad. Ik was afgelopen weekend in Cannes voor het Belgisch kampioenschap halve triathlon op zondag, waar Sander Hemerijk uiteindelijk vierde is geworden. Hij was daar een van de favorieten. En Pieter Hemerijk was ook daar om voor zijn broer te supporteren. Dus ik heb even met hem staan babbelen en hij heeft mij ook bevestigd van dat hij Londen niet gaat meedoen. Hij zei dat komt nog veel te vroeg. Ik kan me focussen op de tweede helft van het seizoen. Maar hij heeft wel de trainingen wel wat terug hervat. Dus toi aan Pieter. En hopelijk gaat dat de komende weken echt de goede richting uit.
Wat is dan de tweede helft, Hans? Want je zou zeggen...
Daar heeft hij nog niks over gezegd. Dus dat, okay. Daar heeft hij de lippen stijf op elkaar gehouden. Dus dat is nog even afwachten. En ik heb er ook niet op aangedrongen. Ik had zoiets van, laat hem eerst maar even weer terug dat goede niveau zoeken. En weer vol kunnen trainen voordat hij uitspraken gaat doen over races. Dus daar gaan we nog even moeten op wachten. Maar ik vond het opvallend dat hij zelf begon over Londen. Want hij had dan ook onze podcast, denk ik, gehoord. Of al sinds het artikel bij ons gelezen. Maar hij zei ook van, ja, de PTO laat je gewoon zo lang mogelijk op die lijst staan. Tot eigenlijk het laatste moment. En dan halen ze je van de lijst. En dan zetten ze nog wel dat om in een wildcard of dergelijke. Hij zei dus dat gebeurt wel meer. Van dat eigenlijk iemand die geblesseerd is, die laat ze gewoon heel lang op die lijst staan. Om dan op het laatste moment nog een wildcard toe te kennen.
En is dat met het idee van zoveel mogelijk grote namen gewoon op de lijst hebben?
Ik denk het wel, ja. Ja.
Suf, toch?
Ja, inderdaad. Dat had ik ook wel zo'n beetje. En dan ook, ik vrees dan ook dat misschien een paar keer te maken heeft met het feit van, krijgen ze die wildcards voldoende ingevuld? Hè? Want als je kijkt welke namen er nu weer als wildcards zijn toegevoegd, dan kan dat ook wel een reden zijn. Ze zeggen, we laten die namen er nog wat langer op staan en dan gaan we eerst op zoek naar atleten die wildcard willen nemen, zeg maar. Dus
ja.
Dat is ook wel een ding. Hè? Als je ziet dat er maar één Brit aan de start komt bij de mannen, ja, dat zegt ook al wel heel veel, vind ik.
Ja. Oké, Hans, we gaan even naar een andere wedstrijd. Want ik moet wel zeggen, mijn kaken vielen eigenlijk open. Sam Laidlaw heb ik het natuurlijk over.
Ja.
2-3 weken geleden won die Challenge Road. Dat was natuurlijk een gouden comeback. Hè? Daar, na maandenlang lichamelijke misère, waarin hij eigenlijk niet eens tot minuten trainen kwam. Hè? Hij kon niet eens 5 minuten hardlopen. Ja, won hij eigenlijk als een duveltje uit een doosje Challenge Road. Hij verbaasde zichzelf er misschien wel mee. En anders sowieso bijna de volledige buitenwacht. En wij hebben daarna met elkaar gesproken van, ja, hij heeft zijn WK-slot nog niet gevalideerd. Dat moet nog gebeuren. Nou, toen kwam vrij snel naar buiten dat hij dat zou gaan doen bij Ironman Leeds. En die vond dus afgelopen weekend plaats. En jij zei ook nog vorige week van, ja, zou hij het dan misschien wat rustiger aan gaan doen? Nou, toen zei ik ook van, ja, dat is eigenlijk onmogelijk op dat niveau. Maar hij wint nu weer met een enorme overmacht. En ja. Ik wil niet speculeren, Hans. Totaal niet. En ik heb ook helemaal niet het idee dat er iets geks aan de hand is. Maar we moeten toch ook wel zeggen dat dit, nou ja, op zijn zachtst gezegd, wel een beetje opvallend is, toch, wat hij doet?
Ja en nee. Het is opvallend dat hij lange tijd last had inderdaad met die trainingen. Dan is het een hele tijd stil geweest. Ik denk dat hij er wel keihard aan gewerkt heeft om terug te komen. Maar dat hij absolute talent heeft, dat weten we al veel langer, Tim. Dus het verbaast me niet. Je moet ook zeggen dat het niveau bij Ironman Leeds niet de allergrootste toppers waren waar hij tegenover stond. En dan wordt het verschil natuurlijk wel ineens heel groot. Maar je wist wel na rood dat hij gewoon in vorm zit. En als je dit dan een paar weken later opnieuw doet, ja, dan zeg ik petje af voor...
Maar vind jij het niet gek dat je zo'n vorm kan hebben als je maandenlang niet serieus getraind hebt?
Weet je, misschien heeft dat geholpen om wat rust te brengen. Hij was ook wel echt op, hè, na Kona, zowel mentaal als fysiek. Heeft daar natuurlijk ook de race van zijn leven gefietst, maar dan echt keihard op karakter. En keihard is misschien niet het juiste woord, want keihard ging het niet meer. Maar met heel veel karakter heeft hij die wedstrijd uitgedaan om dan dat parcoursrecord op de fiets wel te pakken. Maar dat heeft wel krachten gekost, zowel mentaal als fysiek. En misschien is het net goed geweest voor hem om eigenlijk een half jaar... zo goed als geen wedstrijden te doen. En dan nu eigenlijk een fris lichaam terug op te bouwen. En dan zie je ook meteen de resultaten. En hij is nog jong, want dat vergeten we wel eens. Het lijkt alsof hij al jarenlang meedraait ondertussen, Sam Laidlaw. Maar op zich is hij eigenlijk nog vrij jong. En als je dan ziet wat voor een roofbouw zo'n Ironman op je lichaam is, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment een reset nodig hebt. Dus nee, ik vind het niet zo heel vreemd.
Maar er zit wel een verschil toch tussen een reset en zeg maar een paar maanden geen wedstrijden doen. Of inderdaad een paar maanden niet in staat zijn vijf minuten te fietsen of te lopen. Ik bedoel, hij schreef echt op socials. Weet je, het was... Eigenlijk de vraag van, gaat hij überhaupt ooit nog normaal kunnen sporten?
Ja, die vraag hebben wij ons ook gesteld. Hè? Dus,
daarom. Ja, dus, ja. Dat vind ik gewoon zo opvallend eraan. En nogmaals, ik beticht hem nergens van. Echt totaal niet. Want ik denk helemaal niet dat hij per se iets doet wat niet mag. Hè? Dan denk je misschien aan doping of wat dan ook. Want ik geloof ook niet dat doping zeg maar de oplossing is als je zo diep in de put zit. Maar ik heb wel het idee dat die op de een of andere manier op zijn minst met de natuurwet aan het tarten is. Want ja, dit is toch bijna ongezien gewoon wat hij doet.
Ja. Ik geloof in hem. Dus ja. Ja, laten we hopen dat dat niet tegen mij gebruikt wordt ooit. ik weet het niet. Je weet dat hij het kan. En ik zeg het, misschien wordt dit wel de ontdekking van het jaar. Dat je niet een hele winter keihard lang moet doortrainen om goed te zijn op de piekmomenten van het seizoen. En ja. voor hem heeft die piek natuurlijk laat gelegen. Met Challenge Rood. Dit was absoluut geen piek. Hij moest die wedstrijd gewoon uitdoen om zijn slot te valideren. Ik vond er ook nog een paar leuke Iron Memes van verschijnen. Van alle pro's die dan denken van oei, die gaat gewoon lekker die wedstrijd uitdoen. Maar nee, hij wint hem dan met overmacht. Ja, dat is ook nog wel een signaal afgeven naar de concurrentie. En dan denk ik dat ze wel gewaarschuwd zijn voor Nice, dat ze er een stevige concurrent bij hebben. En dat had ik in eerste instantie niet verwacht, want we hebben eigenlijk ook nog naar Rood gezegd van dan gaat hij überhaupt niets nog wel doen.
Ja.
Ja, en dat blijkt dus nu wel. Dus En
wat denk je, Hans? Grootste favoriet voor Nies nu of niet?
Ja.
Ik denk het wel, namelijk.
Ja. Wel een van de grootste. Ja. Ik zie ook nog wel wat andere kandidaten. Ik denk dan... Maar goed, dat is dan... Goh, ja, nee, ik ga dat gewoon zeggen. Ik ga gewoon lekker Hollands doen. En recht voor de raap. Lekker direct. En met iets meer geloof in onze landgenoten. Maar waarom niet Maarten Varil bijvoorbeeld? Hè?
Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ja. Maarten ook super grote favoriet natuurlijk. Maar... ik denk dat één voordeel dat Sam Laidlaw heeft, is dat hij natuurlijk... kijk, hij kent het parcours op zijn duimpje. Mm-hmm. Hij weet hoe het is om te winnen in Nice. Dus hij weet precies wat er nodig is. Hij weet hoe het is om de hele dag daar alleen te rijden. Want dat deed hij toen hij won ook. En hij heeft natuurlijk, hoe je het ook went of keert, het voordeel van het thuispubliek. Hè? Want als je daar als Fransman straks door Nice heen gaat... ja, dan is het natuurlijk alsof je door een publiek gedragen wordt eigenlijk. Maar we kunnen ons in ieder geval opmaken voor een... Nou ja, dat wordt echt misschien wel de meest spectaculaire wedstrijd van het jaar, Hans.
Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ik hoop er alleszins op, want ik vond de vorige editie in Nice... En nu, ja goed, het wordt sowieso genieten. Hè? De laatste keer volledig WK Ironman in Nice. Ja, dat wordt genieten. Hè?
Ja, dat
klinkt een heel klein beetje sarcasme ergens achterin mijn keel. Maar nee. Ik hoop wel op een mooie wedstrijd daar. En weet je... Net zoals we de vorige keren over Nice hebben gehad, ja, het is een wedstrijd waarin een aantal andere atleten ook wel meer naar boven zullen komen drijven, omdat het parcours hen beter ligt. Dus ik denk dat we sowieso een spektakel gaan krijgen in die race. Maar ik denk ook dat die moeilijk gaat te voorspellen zijn. Ik denk dat daar ook heel veel van hoe de wedstrijd op zich zal verlopen, die dag zal afhangen. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Ik denk dat er weinigen zullen zijn die een vrijgeleide krijgen en dat ze het echt zullen moeten afdwingen. Ja, en dan is het maar de vraag van hoe de meeste mensen daarmee om kunnen gaan. Hè?
Ja, oké, Hans. Ik hoor het aan jouw stem. Jij hebt dit weekend weer langs de kant van een grote wedstrijd gestaan. Je lichaam heeft klappen gekregen. Dus voordat we naar de Cave Triathlon gaan, doen we heel eventjes kort een reclamepraatje. En dan hebben we het natuurlijk over AG Eins. Want ze hebben hun formule veranderd. En kijk, triathlonlezers, zowel .nl als .be, krijgen een mooie korting altijd via onze website. En dat is nu niet anders. Maar er zijn twee mooie dingen, want de formule van AG Eins is veranderd. Extra magnesium is toegevoegd en het aantal darmbacteriën is toegevoegd. Dus dat betekent eigenlijk dat je nog veel meer goede vitamine, mineralen, alles binnenkrijgt. Dus extra reden om AG Eins is te proberen. En er komt gelijk nog een extra reden bij, want als je via onze website bestelt, en dat kan eigenlijk heel makkelijk, en dan ga ik heel eventjes het linkje erbij pakken. Die zal ik ook eventjes in de show notes zetten. Ik ga hem nu heel even snel opzoeken. Dat had ik eigenlijk al even moeten doen, Hans. Dat is dan weer slecht.
Ja. Goh.
Ga naar drinkag1.com/triathlon10. Maar nogmaals, hij staat ook in de show notes van deze aflevering. Maar dan krijg
had jij je shake al op vandaag? Ja.
Ik heb hem al mee. Hans, ik kom al van de fiets, hè, dus ik ben helemaal weer in shape.
Okay, ja.
En dan zit ik constant aan
de AGI. Het is de vermoeidheid van de fiets te komen, dat je vergeten was die voorbereiding te doen. Ja.
Maar Hans, dit keer geen 6 gratis treffer packs, maar 10. Dus je krijgt eigenlijk een welkomstpakket ter waarde van €62 gratis. En dat komt natuurlijk bovenop die 30 porties die je dan sowieso al krijgt. En het mooiste is en blijft, ben je niet tevreden, gewoon je geld terug. Dus ga eventjes naar de link in de show notes en laat je verrassen door wat AG Eins te bieden heeft. En Hans, jij kan het wel gebruiken, hè? Want het was weer een zwaar weekendje voor je.
Ja, het was een pittig. Ik had zaterdag sprint triathlon in Cannes, wat ook een mooie wedstrijd was. En natuurlijk zondag, ja, een van de hoogtepunten van het seizoen. Belgisch kampioenschap halve triathlon. En we hebben het er eerder over gehad. Een heel sterk bezet BK. Ook andere atleten die tegen mij zeiden van ja, dit is een van de sterkste of misschien wellicht het sterkste BK waar ik ooit aan deelgenomen heb de afgelopen jaren. Dus het was echt wel een supermooie wedstrijd. Helaas wat pech bij een aantal toppers. Jonathan Wayaf, die lek gereden is.
Voordat je even losgaat over de Belgen, want dat is helemaal terecht. Maar dan hebben we dat maar even gehad. Want dan wil ik eventjes de kritische noot voor in ieder geval voor de Nederlanders kraken. Want ik ben eigenlijk teleurgesteld in dat we niet echt prominente Nederlanders voorin hebben gezien.
Ja, iets minder grote namen bij de Nederlanders dan vorig jaar. Maar ja, toen was het NK. Maar toen ook een Belg die supergoed was, Tim van Hemel. Ja. Maar er zaten best wel wat goede Nederlanders in de wedstrijd.
Zeker,
En uiteindelijk een achtste plaats van Rick Paffen, die heel sterk gelopen heeft. Echt heel veel volk opgeraapt, opgevreten, zeg maar, met huid en haar. Want dat ging echt aan een moordtempo. Dat doet hij echt wel mooi. Ja. Maar het niveau was echt wel superhoog. Ik heb dat ook een paar keer door de microfoon gezegd. Als je top 30 haalde in Cannes, dan ben je gewoon echt bij de top. Dan, en daar zaten nog wel wat Nederlanders tussen. Dus op zich hebben ze het niet slecht gedaan. Alleen de Belgen die er waren, die waren gewoon echt van heel hoog niveau. En hebben ook echt een strijd geleverd van heel hoog niveau.
Ja, nee, maar dat wilde ik gewoon inderdaad eventjes gezegd hebben. Want jij zegt heel terecht, vorig jaar NK, toen speelde de Nederlands echt wel een prominente rol. Pim van Diemen, die werd toen natuurlijk overal tweede, Nederlands kampioen daarmee. Marlene de Boer, die de wedstrijd won. Maar even uit mijn hoofd, Sarissa de Vries zat toen mooi van voren. En wie was die andere dame die ook mooi van voren zat?
Ja, het was Sarissa die derde werd. Katrien Verstuift, die zat de hele tijd in de battle met Marlene de Boer, weet ik nog, van vorig jaar. Ja
maar dat daarom was ik een beetje... Ik weet je wel, zaterdag zat de sfeer er al lekker in. Joyce van Caro, die dan de sprinttriathlon won voor Nederland. Dus ik denk, nou, dat wordt morgen, zondag, genieten. Maar ik heb nog steeds genoten, hoor. Want laten we dan nu inderdaad naar die Belgen kijken. Want jij zegt het heel terecht, ze waren echt oppermachtig. Maar pech voor Jonathan dus?
Ja, dus eerst Jojo uit de race. Bij de afdaling van de Slingerberg komen ze eigenlijk op een betonweg terecht. En dan ligt zo'n betonplaat. Als je daar vol tegenaan gaat, is het risico natuurlijk wat groter. Dat je band, zeg maar, toegenepen wordt. En dat gebeurde dus bij hem. Voorband meteen lek. Antonio Hernaert iets verderop ook. Lekker achterband. En hetzelfde bij Tom van der Hogestraten. En dan Sten Goedstouwers, die ook nog uit de wedstrijd verdwenen is uiteindelijk. Had geen superdag. Voor hem was het sowieso een voorbereiding op de Ironman van Thun. Dat wordt een volgende focuspunt voor de tank van Wust Wezel. Maar s'nachts was er een ongeluk gebeurd voor zijn deur. Dus hij had heel slecht geslapen. Oh. En dan ook nog eens in voorbereiding op een volledige. Ja, dan was deze halve, en zeker met dit niveau, denk ik net iets te veel van het goede over hem. Maar zo verdwenen er dus wel vier kanshebbers op de medailles uit de wedstrijd. Neemt niet weg, dat gebeurde allemaal achter een geweldig sterke Joran Driessen. En daar hebben we eerder al in de podcast ook de loftrompet over afgestoken. Niet meteen de meest bekende pro-triatleet van de Belgen. Maar Joran heeft gewoon de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd. En ziet dat nu beloond met zijn grootste overwinning ooit. Maar echt wel op fenomenale wijze behaald. Hij is in de aanval gegaan tijdens het fietsen. Want op de Slingerberg ging Brecht van voren in de aanval. En dan nam Joran over en is hij weggereden van wat er nog overbleef van de kopgroep. En dan heeft hij het gehouden tegen Dieter Kommer en tegen Pamphile Parijn, die ook nog pech heeft gehad. Zijn stuur losgekomen bij de tweede beklimming van de Slingerberg. Heeft dat gelukkig wel kunnen vastzetten, maar een dikke 2 minuten verloren. Maar wel doorgezet op karakter en dan nog wat volk beginnen inhalen en alsnog brons gepakt. En ik zag op de sociale media op maandag dat hij daar wel tevreden mee was, dat het uiteindelijk nog brons is geworden. Hij zei, het is meer brons gewonnen dan zilver verloren. Dus ook hij was het er wel mee van overtuigd dat Joran Driessen een oververdiende kampioen is. En dat vond ik zelf ook, was echt heel mooi om te zien. En dan hebben we bij de dames hebben we echt wel een enorme verrassing gekregen met Christine Verdonk in haar tweede triathloncarrière. Voordat ze mama werd, dan was ze al supergoed en heeft ze mooie resultaten laten zien. Maar nu als master had ik haar dus wel getipt als outsider en gezegd van ja, dit wordt sowieso de kampioene bij de dames 40. Nog wel wat opschudding, want zij is dan echt wel de hele wedstrijd aan kop gebleven en heeft het gehaald voor Marie Lux, die eigenlijk samen met haar op de fiets weg was. Maar daarachter zat dan ook nog een Lisbeth Verbies bijvoorbeeld, toch ook een van onze internationale pro's, die geen superdag had. Weet je, het was bij de vrouwen net iets minder spannend, maar dat had er ook mee te maken dat Christine Verdonk gewoon super, super goed was. En het leuke was wel, haar zoontje, Thibaut, die stond aan de finish mee medailles uit te delen. Want haar man Wouter, die behoort ook tot het team van Sport Events. Dus Thibaut die zat medailles uit te delen aan elke finisher. En die mocht dus ook de medaille om de nek hangen van zijn moeder. En dat was ook wel een heel mooi moment aan de finish om te zien. Maar wel een verrassing. En dan gingen we na de wedstrijd overal podium doen. En dan kwam er plots een referee naar mij toe. En die zei, ho Hans, even wachten. Want ik moet nog even de DSQ's met jou overlopen. En dan zagen we nummer 661 staan, het nummer van Christine Verdonk. En dan zei hij, ja, die is gedisqualificeerd. Ik zeg, dat meen je niet. En dan kom je nu vlak voor het podium tegen mij vertellen. Terwijl die al een halve marathon lang met minuten voorsprong aan kop ligt. Maar bleek dat een foutje te zijn. Ze had een penalty gekregen. Ook genomen. Dus 2 minuten penalty gekregen. Okay. Gewoon de penalty genomen. En dat was blijkbaar niet goed doorgekomen bij bepaalde refs. Dus de DSQ is gelukkig nog teruggedraaid. Want het was even wel een momentje. Je zag ook dat publiek de adem inhouden van wat gebeurt er hier allemaal.
Ja, dat zou wel heel zuur zijn. Inderdaad,
want ze verdienen het echt wel. Dus. All well what ends well.
Wat was ze sterk dan? Want ik bedoel, ze wint met bijna 3 minuten voorsprong. En dan heeft ze dus ook 2 minuten stilgestaan.
Ja.
Dat is echt wel heel indrukwekkend.
Ja. Nee, inderdaad. Met Marie Luijks op 2 en dan Friedel Kuipers, die toch wel ook een absolute wereldtopper is in Powerman Duathlon. Haar zwemmen is niet goed bij Friedel. Maar is er toch al wel een paar keer in geslaagd van heel ver terug te komen. Alleen nu was het verschil, denk ik, te groot en was Christine gewoon te goed. Dus ik denk dat dit wel echt een grote verrassing is. En ik ken haar al langer en ik had haar wel bij de favorietes gerekend. Maar om dan meteen ook de Belgische titel te pakken, ja. Ik zag ook dat ze zelf erg geëmotioneerd was daardoor. Dit moet wel een geweldige opsteker zijn als je dat tegen deze sterke vrouwen doet. Dus op dat vlak, chapeau voor Christine, absoluut.
Ja, ik ben nog nooit Hans bij de Cave Triathlon geweest. Maar als ik het zo een beetje bekijk, is het wel echt wel een spectaculaire wedstrijd, hè?
Ja, alles centraal bij elkaar. Die 3 beklimmingen van de Slingerberg, met op en langs de Slingerberg, of aan de voet ervan en op de Slingerberg, heel veel volk ook. Ook nu weer veel Nederlanders, want we hadden denk ruim 500 deelnemers. Ik denk iets van een 480, 490 finishers. En daar zaten bijna 180 Nederlanders tussen. Je merkt ook wel dat heel veel Nederlanders die wedstrijd ook wel uitkiezen. Het is leuk natuurlijk, tripje naar België, lekkere Belgische friet en bier erbij nadien. Weet je, de hele beleving, het is echt wel een hele toffe wedstrijd die eigenlijk alle aandacht verdient en die ook zo'n BK verdient. Ik vond dat NK vorig jaar ook al heel mooi en goed georganiseerd daar. Dus op zich is het echt wel een aanrader. En ik denk ook dat die qua datum heel goed valt, want er was in België geen enkele andere wedstrijd.
Het is echt een perfecte datum.
Ja, en ik denk in Nederland ook niet, hè?
Nee, ik wilde dat eigenlijk ook tegen jou zeggen. Van, kijk, wij hebben nu, ging het NK Middle Distance natuurlijk terug naar Nieuwkoop. En die was vroeg in het jaar. Kijk, weet je, dat is voor iedereen persoonlijk, hè? Maar als je het aan mij vraagt, ik zou echt, weet je, deze datum, dus een beetje eind juli, begin augustus, dat is eigenlijk een perfecte datum voor een Middle Distance kampioenschap. Want wat je zegt, er zijn geen andere wedstrijden. En je geeft atleten ook een beetje de kans om eerst nog even een beetje dat seizoen in te groeien.
Ja.
Want als je dan naar een Nieuwkoop kijkt, die is, nou ik weet niet, maar die is in ieder geval vroeg in het jaar. Dat is dan heel vaak de eerste wedstrijd voor die atleten. En
ja,
ik weet niet, dat zorgt toch altijd voor een andere dynamiek. En Ja, mijn voorkeur zou dan wel een beetje deze periode hebben.
Ja, ja, bij mij ook, absoluut. Ik vind het ook. Nu heb je alle aandacht ook voor dat BK. En je hebt ook je hebt ook kampioenen die zich de rest van het jaar ook nog kunnen tonen en die daar naartoe hebben kunnen groeien. En ik heb bij ons eerder al vastgesteld, hè, van het ene jaar krijg je kampioenschap begin mei en het andere keer is dat ergens in september. En dan ben je Belgisch kampioen. Dan kan je 2 wedstrijden als kampioen doen en dan krijg je al een titelopvolger. Dus op zich zou het niet slecht zijn als er een vaste datum komt, zo ergens half juli, voor het BK. Alleen die luxe hebben we natuurlijk niet. We moeten blij zijn met de wedstrijden die zich aanmelden om een kampioenschap te organiseren. In Nederland ken je dat verschijnsel ook natuurlijk. Maar inderdaad, het perfecte datum, mooie regio, mooi parcours. Het heeft ook van alles. Lange rechte stukken langs het kanaal. Die Slingerberg zijn nog een paar technische secties bij, waar ze de brug moeten opdraaien en dan het kanaal moeten oversteken. Maar het is eigenlijk een prima wedstrijd. Ik had ook de indruk dat er niet heel veel gesteerd is geweest. Maar dat zijn natuurlijk momentopnames. En dat is dan, ik sta aan de voet van de Slingerberg commentaar te geven. Maar ik had wel de indruk dat het er vrij goed aan toe ging. Al zijn er wel veel kaarten gevallen. Dus het was bij momenten druk bij de penaltybox. En ik denk dat dat de reden ook is dat ze over het hoofd hadden gezien dat Christine effectief haar penalty had genomen. Ook ja, die penaltybox stond 2 kilometer van de wisselzone of van de finish af. En dan heb je daar natuurlijk wat minder zicht op. Maar ik vond de groepen die voorbij kwamen over het algemeen, en zeker vooraan, leek het mij wel goed mee te vallen. En is er echt wel op een eerlijke manier strijd geleverd, had ik de indruk.
Oké, als we het dan toch even over steden hebben, Hans. En dat is een discussie die ik heel graag met je wil voeren. En ik ben heel erg benieuwd of jij er hetzelfde over denkt als ik. We hebben het natuurlijk allemaal wel gezien. Afgelopen week heeft Challenge Road de vooraf aangekondigde Race Ranger data gepubliceerd, hè? En het was, toen dat bekend werd gemaakt, 1 of 2 dagen voor de wedstrijd, een beetje de vraag van, wat gaan ze dan laten zien? Hè? Het was op aanvraag van Sam Laidlow eigenlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, als je het mij vraagt, was het een beetje een opgezet plannetje, want het werd wel heel snel in een persbericht allemaal naar buiten gebracht. Hoe dan ook, de data werd dus naar buiten gebracht. En die data die blijkt eigenlijk best wel uitgebreid te zijn. Je kan echt heel veel zien. Wat mij betreft hoeft het niet zo heel specifiek op die data in te gaan. Je kunt wel echt zien welke atleten veel te lang in de rode zone hebben gereden en welke het allemaal netjes hebben gedaan. Conclusie, kort gezegd, was dat in ieder geval de top 3, zowel mannen als vrouwen, heel eerlijk gereisd heeft. En ook wel een groot gedeelte van de andere atleten, maar er zijn ook wel een paar negatievere uitschieters. Maar wat vind jij er nou van, Hans? Is dit nou een goede stap, of in ieder geval een stap in de goede richting, om dit allemaal maar zomaar publiekelijk en openbaar te maken? Of heb je zoiets van, wat schieten we hier eigenlijk mee op?
Ik vind het een zeer goede stap, ook omdat iedereen het erover gehad heeft deze week. Dat merkte ik ook wel, ook in de reacties. En toen de berichten kwamen, heel veel mensen, terwijl ik aan mijn artikel bezig was, stuurden mij van, hey, heb je het gezien, de data staan online. Dus dit was echt wel iets waar triatleten en fans naar uit aan het kijken waren. Dus ik denk daarvoor alleen al een zeer goed idee. Het op zich zou je ook kunnen stellen van degenen die wat langer in een draftingzone zitten, dan is het wel een verhaal van name and shame. Langs de andere kant is dat dan ook wel een eye-opener voor triatleten van ik heb toch wel blijkbaar meer gesteerd dan dat ze misschien zelfs onbewust hebben gedacht. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat het voor een groot deel eigenlijk best wel meevalt. En ook als je gaat kijken naar de procentueel, want dat heb ik ook wel gedaan. Ik bedoel, in principe, als je ziet dat een grote meerderheid minder dan een minuut in een steerzone zit, en je hebt er dan een aantal, 7 of 10 minuten, maar dan denk je, maar die zijn wel 4 tot 5 uur bezig aan de 180 kilometer fietsen, dan zijn die paar minuten zijn niet zo heel veel. En ik zag Race Ranger het ook wel gooien op het, wat ik ondertussen genoemd heb, het Sam Long effect. Hè? Want zelfs als Sam Long niet meedoet, dan wordt het alsnog een yo-yo. Dus dat het veel yo-yo is inderdaad. Van als je dus, en je merkt dat ook, hè, bij de mannen die in een grote groep zitten. Daar zie je dat ze veel langer in de draftingzone terechtkomen. Omdat die moeten af en toe gaan afremmen en terug afstand nemen. Zeker als er geklommen moet worden. Nu moet er ook wel bij zeggen, bij Challenge Road hebben ze niet de data meegenomen van bijvoorbeeld de twee beklimmingen, ook ja. de nutrition zones, de aid stations hebben ze niet meegenomen, dat je daar ook dat yo-yo-effect nog veel meer krijgt. Maar gewoon in de wedstrijd krijg je dat al. Je hebt natuurlijk ook de passing van atleten. De ene die de andere voorbij gaat, ja, dan kom je ook even wel in dat rood terecht. Dan moet je dan wel doorzetten. Dus op zich is daar wel iets voor te zeggen, maar ik zeg het valt mij wel op dat bij een aantal atleten gewoon nauwelijks wordt gedraft. En dan denk ik, waarom bij die niet? Soms ook wel een eenvoudige verklaring. Ik zeg bijvoorbeeld bij Bart Arnouts, die heeft nauwelijks in de draftingzone gezeten, dat is een paar seconden. Maar ja, die zat ook als laatste pro op enorme achterstand uit het water, dus die heeft een hele inhaalrace moeten doen, maar die heeft bijna alles alleen gefietst. En die is op een gegeven moment, geloof ik, dat het bij Joe Skipper was dat hij gekomen is. En dan merk je dus dat hij heel even in de zone heeft gezeten bij Joe Skipper. En dan is hij die voorbij gegaan. En heeft hij voor de rest volgens mij opnieuw alleen gezeten. Of op kop gezeten van een groep. Dus je merkt wel wat de impact ervan is van in groep of alleen te rijden. En je ziet dan ook wel dat vooraan, en dat vind ik eigenlijk de belangrijkste vaststelling, dat het daar redelijk eerlijker aan toe gaat. En natuurlijk de grote vaststelling is dat vrouwen minder draften dan mannen.
Ja, nou ja, kijk, vooraan is natuurlijk ook een hele makkelijke verklaring voor. Hè? Want met het huidige wedstrijdverloop, of het wedstrijdverloop van 2-3 weken geleden, was het natuurlijk ook zo dat Jonas Schomburg, Sam Laidlow, Alanis Siffert en Laura Villet, die reden eigenlijk de hele wedstrijd alleen. Hè? Dus er was ook niet echt een mogelijkheid om te draften. Dus dan is het natuurlijk al snel een eerlijke wedstrijd. Ik ben eigenlijk blij met jouw mening, want ik denk er een klein beetje anders over. Kijk, vooropgesteld, we willen allemaal eerlijke wedstrijden. We willen tenminste, daar ga ik even vanuit. En ik denk dat de meeste profatleten dat ook willen. Een groot gedeelte in ieder geval wel. Jij haalt net heel terecht aan van het heeft misschien een klein beetje een name and shame gehalte. Ik vind eigenlijk dat het een heel groot name and shame gehalte heeft. En kijk, het lastige is, kijk, wij krijgen als media krijgen we dat rapport. En hoe je het ook bent of verkeerd, Hans, het eerste wat je gaat doen is kijken wie heeft het langst gesteerd.
Ja.
En daar sla je op aan. Nou, dan komen er bij de mannen 2-3 namen naar voren. Waaronder in dit geval ook een Nederlander. En ik kan het best wel zeggen, want ik heb contact met hem gehad. En hij heeft er heel goed en eerlijk op gereageerd. En het interview staat ook online. Dat gaat dan om Tristan Olij. Maar ook een Vincent Louis, die sprong heel erg naar voren. En een Duitse die ik eigenlijk niet eens ken. Maar kijk, weet je wat ik denk? Ik denk dan bij mezelf, oké, je ziet dus dat die atleten eigenlijk veel te lang in de rode zon hebben gereden. Dan kun je die namen wel in zo'n rapportje gaan zetten. En dan kunnen we daar allemaal wel een mening over hebben. En dat is ook wat Tristan Olij zegt. Van iedereen die zal er nu wel een mening over hebben. Maar je moet ook een beetje naar de wedstrijdverloop kijken. En ik zal de eerste zijn die toegeeft. Weet je wel, uiteindelijk steer je jezelf. En moet je zelf zorgen dat je niet in die zone rijdt. Wat bij Challenge Road natuurlijk al wat lastiger is. Omdat het daar maar 12 meter is in plaats van 20. Hè? Maar ik denk dan bij mezelf. Als je dan zo graag een signaal wil afgeven naar die atleten. En als je dan zo graag wil dat zo'n wedstrijd eerlijker wordt. Nou, wees dan maar zo stoer en geef ze na afloop een penalty of een desnoods een disqualificatie. En zeg maar, oké, jij hebt 10, 12, 13, 14, 15 minuten in de zone gereden. Dat is gewoon te veel. We halen je uit de finishlijst. En ik begrijp wel dat heel ingrijpend is. Maar ik denk dat een atleet dan veel sneller de volgende keer bij zichzelf zal denken. Misschien moet ik een beetje oppassen. Ja. Dan dat de naam in een rapport staat. En dat iedereen ineens, weet je wel, want het is allemaal leuk en aardig, Hans. Maar als je hier op onze artikels kijkt, en zeker bij ons dan, omdat in dit geval dan Tristan natuurlijk naar voren kwam, er staan best wel felle reacties op.
En dan denk
ik, weet je wel, ik geloof echt dat hij met alle goede bedoelingen daarheen is gegaan. En misschien niet eens heel bewust zoveel gesteerd heeft. Ook wat jij net natuurlijk zei, weet je wel. Je hebt dat yo-yo effect. En nogmaals, hij heeft zelf die fout gemaakt. Ook dat zal ik toegeven. Maar moeten we dan allemaal zo fel met het vingertje gaan? Geef hem dan gewoon een penalty, weet je? Dat is toch veel eerlijker dan?
Nee, maar dat is het verhaal wat al eerder gepasseerd is bij een aantal triatleten. Die zeggen van, kunnen we geen penalties gaan geven op basis van de data dus achteraf? Dat je iemand extra tijd of straftijd gaat geven. Ik denk, want het heeft lang geduurd voordat de data online kwam. Ik denk dat het ook wel wat tijd vergt om die goed te analyseren. Maar als die beschikbaar is...
Heb jij niet het idee, Hans, dat het zo lang geduurd heeft, omdat ze best wel een tijdje hebben nagedacht over hoe ze dit een soort tactisch naar buiten moeten brengen.
Dat denk ik ook wel. En er zal ook wel, denk ik, onderling wat discussies zijn geweest van moeten we alle cijfers openbaren.
Precies.
Dus dat zal ook wel een vertragend effect hebben gehad. Maar als ze in staat moesten zijn om automatisch die data te genereren, en liefst nog aan het einde van het fietsonderdeel, dan zou je kunnen zeggen van oké, die en die en die, hè, beste Timo Schaffelt, die krijg je een penalty. Ja. Want dat was wel het ik zeg dat ook bij Iron Beams, die dan zo'n Shrek-foto als meme hadden staan met Timo Schaffelt. When you have almost 22 minutes of drafting time, but everyone is pouncing on Vincent Louis. Iedereen had het inderdaad over de lange staiertijd van Vincent Louis. En dan had je Timo Schaffelt die 22 minuten had, maar niemand had het over die Duitse. Die is ook redelijk onbekend natuurlijk, dus dat scheelt ook wel een stukje.
En geen vierde natuurlijk, hè? Dat scheelt ook.
Nee, voilà. Maar dan zou je dus meteen kunnen optreden in de wedstrijd of achteraf en zeggen van oké, jij schuift gewoon een paar plaatsen op. Natuurlijk, als dat de leider in de wedstrijd is, is dat een heel ander verhaal, want dan moet je achteraf weer gaan declasseren en dergelijke. Dat is ook niet zo leuk.
Ja, maar,
het zou wel een middel kunnen zijn om Steyr echt helemaal tegen te gaan. Als mensen dat weten en denk je, oei, ik ga straks kans maken op een dikke penalty als die cijfers naar buiten komen, ga ik misschien toch mij aanpassen en...
Ik heb dat dus nooit begrepen. En dat heb ik vanaf het begin van Race Ranger gezegd. Van, ik vind het systeem echt heel goed. Maar ik begrijp niet waarom er niet in de wedstrijd op geacteerd wordt. Behalve dan op het moment dat er een jury inderdaad naast rijdt en ziet dat dat lampje rood is. Ik begrijp gewoon niet dat ze niet inderdaad na het fietsen kijken van... Oké, 5 minuten in de rode zone. Prima, ga tijdens de marathon maar 2 minuten in de penalty tent staan. Of 3 minuten, of weet ik veel hoe lang je dat maakt. In mijn ogen is dat de enige terechte en effectieve manier om dit op te lossen. En ja weet je wel, ik vind het top. Ik vind het ergens... En nogmaals, ik heb ook het artikel online gezet. En dat is ook, vind ik, gewoon onze taak als triathlon website. Want dit is nou eenmaal iets wat mensen bezighoudt. Dus wij moeten dat gewoon online zetten.
Heel veel mensen ook. Ik zeg het, als je zag hoeveel reactie er kwam, dan is het wel iets wat speelt... En ik kreeg ook al de vraag van, moet dit ook niet bij de agegroepers toegepast worden? Onder andere onze anonieme agegroeper, daar heb je hem weer. Stel dat die vraag in is, hij van, waarom bijvoorbeeld degenen die in aanmerking komen voor het podium? Als het gaat over de slots en dergelijke en de prijzen, en dan is dat, prijzen is gewoon de medaille en in de picture staan.
Maar moet het ook niet een beetje normaal blijven, Hans?
Goh, ik weet het niet. Weet je, we zeggen vaker wel, Steyr begint bij de atleten. En nu hebben we een middel om aan te tonen van, hey, jij bent zo'n atleet waarbij het begint. Dus beste vriend, trek daar lessen uit. Dus ik denk op dat vlak dat het nemen en shamen niet zo'n slecht idee is. Alleen, er zijn factoren die ook meespelen. Hè? Als je in zo'n groep zit en je hebt inderdaad constant dat yo-yo. Hè? Of als je op een parcours zit waar het gewoon heel lang duurt voordat een groep uit elkaar wordt getrokken. En je... Stel, je hebt van die wedstrijden waar ze gewoon met 20, 25 man ongeveer samen uit het water komen. Ja, dan duurt dat echt wel een hele tijd eer dat in zijn plooi valt. En als je die data ook gaat meenemen, ga je er ook veel atleten hebben die minutenlang in een draftingzone mogelijk terechtkomen. Omdat het gewoon allemaal nog veel te dicht bij elkaar zit. Dus het is niet heel zwart-wit, maar ik vind het wel een mooi middel. Ik was net aan het denken toen jij het zeggen was van kan Race Ranger daar niet onmiddellijk iets aan doen? Dan dacht ik van, misschien moet ik nog een systeem bedenken dat rechtstreeks verbonden is met de remschijven. Dat als je een drafter bent of bent geweest, dat hij dat berekent zoveel en dat hij dan wat remkracht toevoegt en dat je even niet vooruit kan. Zo, battle kart-achtig. Mario Kart. Kunnen we met bananenschillen beginnen smijten en zo.
Het is misschien wel goed om te zeggen dat...
Misschien iets voor Super Try.
Ja. Nee, maar het is wel goed om er nog even daarbij te zeggen dat... want ik heb ook even kort contact gehad met Race Rangers. Zij zijn natuurlijk toen de tijd bij ons op kantoor geweest om hun systeem te laten zien. Hè. Dat was voordat ze het gingen lanceren. Dus wat dat betreft heb ik redelijk korte lijntjes. En ik heb ook eventjes dit aan ze voorgelegd. En ze zeiden dat er achter de schermen nu al wel hard gewerkt wordt aan een systeem... waarbij er dus tijdens de wedstrijd opgetreden gaat worden.
Ja.
En dat het inderdaad ook totaal niet hun bedoeling is om via zo'n documentje bepaalde atleten in een negatief daglicht te zetten. Maar ik denk wel dat de enige conclusie wel is dat dat wel een beetje gebeurt nu automatisch.
Ja, nee, dat is waar. Dat krijg je dan. Ik zeg het, er zijn altijd twee dingen wat je daarmee kan gaan doen. Dat is net zoals een onderzoek doen naar de beste in een bepaalde sport. Al is het maar gewoon van dat je een onderzoek krijgt naar de beste nutrition middel of dergelijke. Je hebt altijd een categorie mensen die gaan kijken naar wat is nu de top 3. Je gaat ook altijd wel mensen hebben die van onder gaan kijken van wat zijn nu de absoluut slechtste en waar moet ik echt van wegblijven. Dus die tweedeling ga je altijd krijgen. En het is ook maar hoe je daar net de focus op legt. En ik denk dat wij die focus goed hebben gelegd. Met vooral het feit te benadrukken dat er vooraan eigenlijk weinig sprake was van drafting in Challenge Road. En dat het er eerlijk aan toe ging dat het bij de vrouwen er beter uitzag dan bij de mannen. En eigenlijk als je onderaan gaat kijken, ja, dan valt het daar eigenlijk ook nog wel mee met de tijd die je in een drafting zo'n hebt doorgebracht, zeg maar. Dus,
ja. Oké, okay, Hans. Ander groot nieuws. En dat is eigenlijk redelijk oud, want dat kwam net na onze podcast van vorige week. Dat hebben we vaker besproken. Dat gebeurt nou eenmaal soms.
Ja, iedereen zit gewoon te wachten tot wij publiceren. En denkt, ja, nu is het moment, want dan gaan ze het de volgende week niet over hebben. Maar wel dus, beste World Triathlon.
We gaan het zeker gewoon bespreken. Nee, ik heb het niet over World Triathlon.
Oké. Ik dacht dat je daar naartoe wou gaan.
Nee, Anne Haug natuurlijk, Hans.
Oh ja, ja.
Die gaat met pensioen.
Ja.
En ja, dat is toch te groot nieuws om niet even kort te behandelen, want we nemen daarmee natuurlijk afscheid van een van de grootheden binnen de, nou ja, inmiddels long distance triathlon. En weet je wel, vroeger natuurlijk ook een van de beste short distance triatleten. Het komt niet helemaal onverwachts, Hans, maar toch ook wel weer een beetje wel, hè?
Ja. Ja, ik had me daar niet aan verwacht. We hebben het erover gehad al een paar keer dit seizoen, van waar zit Anne en hoe staat het er met haar en gaat ze kunnen terugkeren op niveau? En niet dus. Dan was dit toch wel een klein beetje een verrassende wending. Ook al omdat zij nu gewoon per direct zegt, ik kap ermee. Dus er komt geen grote afscheidswedstrijd, niet nog eens één keer pieken. Nee, het is gewoon meteen over. En dat vond ik wel een opvallende.
En eigenlijk uit alles bleek, Hans, dat ze wel een hele lastige periode achter de rug heeft. Hè? Dat ze eigenlijk de druk, het constant maar weer moeten, dat kan ze niet meer aan, dat kan ze niet meer opbrengen. En ze zei dat ze bij Ironman Victoria Kasteis, waar ze natuurlijk tijdens de marathon vroeg uitviel, eigenlijk op de fiets erachter kwam, ja, ik ga dit gewoon niet meer trekken. Ik kan het niet meer aan om mezelf helemaal maximaal te pushen. Hè?
Nee, klopt. Haar letterlijke woorden waren van, ik kwam van de fiets en ze had echt geen zin meer om aan de marathon te beginnen. En ze zei letterlijk tegen haarzelf, ik wil en ik kan dit niet meer. Ja. En ze heeft nu in verschillende interviews ook aangegeven van, mijn wil was gebroken. En ze had met zichzelf de afspraak gemaakt van, als ze ooit uit de wedstrijd moet stappen, hè, want ze heeft wel al eerder opgaves gehad, maar dat had dan vooral te maken met pech of met de omstandigheden. Uh-huh. Maar nu was het gewoon haar beslissing om op te geven. En ze had altijd met haar de afspraak gemaakt, vanaf het moment dat dat gebeurt, dan is het ook over voor mij. En ze heeft zich ook aan die afspraak gehouden. Dat typeert ook wel weer het topsportkarakter van zo'n Anne Haug ook. Hè? En natuurlijk, en de leeftijd, hè, die speelt ook mee, Tim.
Nou ja, dat is het inderdaad, want we moeten natuurlijk ook eerlijk zijn. Kijk, ze heeft grootste prestaties geleverd en dat heeft ze eigenlijk tot op het laatste moment gedaan. Maar we moeten ook eerlijk zijn, ze is over de 40. Dan is het nou eenmaal, of je het nou leuk vindt of niet, aflopende zaak, als topsporter dan, hè. En ik denk dat ze dat ook natuurlijk heel goed aanvoelt. En je zag ook aan haar berichtjes wel, ze merkte ook gewoon dat de trainingen moeizamer werden, het herstel duurde langer. Ja, en weet je wel, kijk, het is natuurlijk iets anders dan dat je als agegrouper op jacht gaat naar een sub 10 of een sub 12 of wat dan ook. Dit is op het allerhoogste niveau ter wereld. En op een gegeven moment geeft je lichaam gewoon echt wel duidelijk aan, het is gewoon klaar.
Ja.
En dan denk ik wel dat het de enige juiste keuze is.
Ik heb er ook wel respect voor. Ik vind het jammer dat ze stopt, maar ik heb wel respect voor haar beslissing, ook de manier waarop ze die neemt. Want het andere gebeurt natuurlijk ook wel vaker, hè? Dat het een beetje zielig wordt als iemand te lang doorgaat, terwijl dat die zijn hoogtepunt voorbij is. Daar hebben we het eerder, denk ik, ook wel eens een paar keer over gehad. Ja, dat gebeurt ook. En dan, ja, ik ben ook wel van mening, hoor, van beter op een hoogtepunt te stoppen. Alleen is het jammer dat dan nu in haar geval gebeurt met de DNF in Ironman Victoria Kasteis en dat er niet nog eens extra een wedstrijdje bij komt. Maar ik zeg het, ik snap het en ik heb er respect voor. En eigenlijk moet je ook gewoon zeggen van Anne Haug is een van, ja, de dames in de galerij der groten. Hè, daar,
Ja, het is natuurlijk ook een lastig moment geweest voor Real Hans. Want het is natuurlijk overduidelijk dat ze Victoria Gasteiz aangreep om zich te kwalificeren voor Kona.
Ja.
En ja, dan was het hoogstwaarschijnlijk haar doel om nog één keer te gaan pieken op Kona.
Mm-hmm.
Ja, en dat je daar dan zelf een streep doorheen zet en zegt van oké, ik ga inderdaad ook niet meer over 2-3 weken naar, wanneer is dat, Kalmar? Ja, het zal 2 weken zijn, denk ik.
Ja.
De laatste kans om zich daar nog te kwalificeren, die laat ze dan aan zich voorbij schieten. Nou ja, wat jij zegt, ik kan daar ook wel respect voor hebben, want het is natuurlijk allemaal makkelijk opgeschreven en weet je wel, snel in deze snelle tijd. Maar dat is natuurlijk een ontzettend lastige keuze voor haar geweest. En, maar ik denk wel het enige juist om te doen.
Ja.
Wat dat betreft. Ja. Nou, dan gaan we nog even inderdaad naar World Triathlon. Want dat is ook iets wat vorige week naar buiten kwam. Maar dat is, nou ja, eigenlijk veel te groot om niet te benoemen.
Nee, inderdaad. Want, want dat vind ik een opvallende, Tim. Wij hebben het gebracht en het circuleerde ook wel in de mainstream media. Maar ik vond dat de triathlon media op veel vlakken er weinig over bracht. Langs de andere kant, het was geen verrassend nieuws. Hè?
Het was geen verrassend nieuws, maar ik denk ook wel dat het meespeelt, Hans. Dat veel media misschien een beetje bang zijn voor hun partnerships.
Oké, ja. Zover had ik nog niet gedacht, maar dat zou inderdaad wel kunnen. Ik heb ook zelfs te denken, hoor. Toen ik het een poster was, ik dacht van, wat gaat dit doen met mijn PR-relaties met World Triathlon? Ik had zoiets van, ja, sorry, maar dit is gewoon een uitspraak in een rechtszaak en dat moeten we gewoon brengen.
Ja, en dit is toch ook gewoon veel te groot nieuws, Hans. Ik bedoel, als objectieve site moet je dit benoemen, want voor de mensen die het misschien gemist hebben, het gaat over een, nou ja, toch echt wel groot schandaal, namelijk de corruptie bij de verkiezingen van World Triathlon.
Ja.
En kijk, Hans, we hebben dat eerder besproken. Hè? Op het moment dat die Antonio Fernandez Arimani werd benoemd en daarmee het stokje overnam van Marisol Casado, toen weet ik nog dat ik jou daarop wees, ook in de podcast, dat er als heel snel geruchten gingen dat het allemaal niet zo netjes was verlopen. En dat waren allemaal geruchten. En we hebben toen ook tegen elkaar gezegd, en met elkaar ook nog besproken van, ja, gaan we hier aandacht aan besteden of niet? Er was toen ook een lastencampagne, die kregen wij ook toegestuurd per mail. En toen hebben wij de keuze gemaakt om dat niet te doen, omdat er gewoon weinig bewijzen waren. En dan moet je natuurlijk wel voorzichtig zijn in wat je opschrijft en wat je niet opschrijft.
Maar ik hoorde het toen ook al van heel veel insiders. Maar er waren ook wel echt twee kampen, zeg maar. Er zijn ook redelijk wat mensen uit die periode die opgestapt zijn uit het onvrede met wat er gebeurt. Maar dit is, ja, ik vrees dat dat echt wel een typisch verschijnsel is bij zoveel internationale sportfederaties. Dus voor de mensen die niet mee zijn, het gaat over een rechtszaak die uitgesproken is tegen Liber Garcia. Dat is een Uruguayaan die voorzitter is van de Americas Triathlon Federatie. En die heeft Michelle Cooper, die dan de Australische kandidaat was als voorzitter, onder druk gezet met berichten om zich terug te trekken en hun kandidaat te steunen. En dan stond er ook letterlijk in reacties dat zij een overeenkomst hadden achter de schermen tussen Azië, Afrika en Amerika, dat zij allemaal de Spaanse voorzitterkandidaat zouden steunen en dat zij zich moest terugtrekken, wou ze nog een carrière hebben binnen World Triathlon. Dus die zijn echt wel onder druk gezet en dat was blijkbaar niet de enige. De rechtszaak ging wel over dit typische geval, want dat vond ik wel schrijnend aan het hele verhaal is dat dus in die rechtszaak is ook besloten, want het was dus een beroepsprocedure voor het CAS, dat de schorsing van 1 jaar tegen Liber Garcia, dat die teruggebracht wordt naar een waarschuwing.
Ja,
omdat er dus geen geweld is gepleegd of geen agressieve toon, dus dat het eigenlijk gewoon normale berichtjes zijn geweest. Maar langs de andere kant, dit is gewoon corruptie. Dit is gewoon echt mensen onder druk zetten om voor een bepaalde kandidaat te kiezen en dergelijke. En ik vrees dat dit veel meer gebeurt achter de schermen dan wij vermoeden. Maar als ook zo'n kas dan ook nog gaat oordelen van, ja, we gaan een jaar schorsing terugbrengen, ja, dan wat voor signaal geef je dan, Tim?
Dat is apart, hè. Dat verbaast mij ook inderdaad. En ja, ik zie ook reacties van mensen anders die zeggen van ja, aan de andere kant, dit is ook wel een beetje hoe verkiezingen werken. Hè? Een beetje mensen overreden van waarom je op een bepaald iemand moet kiezen en niet op een ander iemand. Maar ja, als dat dan gepaard gaat met inderdaad eigenlijk het onder druk zetten van mensen en aangeven van als je niet doet wat wij willen, dan heb je eigenlijk geen toekomst meer.
Ja.
En dat lijkt me toch niet het idee van een verkiezing.
Dat lijkt me meer afpersing. Hè?
Nou, dat lijkt mij ook. Maar ik vind het daarom ook zo apart dat dus die straf inderdaad wordt omgetoverd in een waarschuwing. Maar dat zal blijkbaar ook wel het nieuwe normaal zijn, Hans.
Ja, ja, blijkbaar, hè. Blijkbaar. Ja, ik vond dat een, vooral dat laatste vond ik echt wel een heel vreemd signaal. Want ik zeg het, de achter de schermen waren er wel meer mensen die hiermee bezig waren en ervan op de hoogte waren. En ons ook berichten hebben gestuurd en dergelijke. En ik ken natuurlijk ook wel heel wat internationale gezichten binnen World Triathlon. Dus je wist dat dit speelde. En dat dit nu naar buiten is gekomen, is een goeie. Dan staat het een keer echt wel op papier. Langs de andere kant denk ik dat binnen het huidige bestuur, dat iedereen zoiets heeft van oké, we gaan gewoon door met Liber Garcia als bestuurslid en over een half jaar praat er weer niemand meer over tot de
Ze hebben
volgende...
niks naar buiten gebracht, hè?
Nee, helemaal niks. Dat is ook weer typisch des World Triathlons. We gaan daar zelf helemaal niet over communiceren. En dan hebt het ook wel weer weg. En ik denk dat dat ook het geval zal zijn, want de vaststelling is ook dat dus onze voorzitter Arimani tot 2028 gewoon ook voorzitter blijft. Dat was ook een van de gevolgen. Ja. Dus ja, er verandert weinig, maar ik vond het wel opvallend nieuws en we moesten dat effectief brengen. Dat vond ik ook wel. Dus op dat vlak denk ik dat wij het juist hebben gedaan. Voilà.
All right, Hans. We zijn er doorheen voor deze week. Aankomend weekend echt een heel lekker rustig weekendje.
Nou, ik heb nog één dingetje. Jij zei het ook al tegen mij, dat het in Nederland net iets minder leefde, maar bij ons is het heel veel gedeeld geweest, het nieuws. En ook veel reacties erop. De bekendmaking van het Olympisch programma.
Ja.
Met dus de vrouwentriathlon die op zaterdag bij de opening van de Spelen, dus eigenlijk de dag na de openingsceremonie, is er zaterdagochtend meteen het eerste medaille-evenement. En dat is dus de triathlon bij de vrouwen. Op zondag de triathlon bij de mannen. Dus triathlon zit helemaal vooraan het Olympisch programma. Maar dat is bij ons wel heel veel gedeeld geweest. Ook natuurlijk nu met een hoogstaande Jolien Vermeijlen, die straks denk ik ook wel tot de outsider zeker mag gerekend worden voor LA. LA is nog ver, dat is 2028, maar met de flow waarin ze nu zit, denk ik dat er net ook wel iets meer aandacht is voor de Olympische vrouwentriathlon bij ons. Want het is dus heel veel gedeeld geweest en mensen die ook al zeiden van ja, ik ga naar LA om erbij te zijn. Dus dat vond ik nog wel een mooie en op zich eigenlijk wel goede aandacht voor triathlon, dat wij de eerste medaillesporten zullen zijn in LA of in Venice Beach, moeten we dan eigenlijk zeggen.
Ja, het is wel grappig om te zien, hè, dat als je blijkbaar dus het eerste medaille-evenement bent, dat het gelijk op heel veel plekken voorbij komt. Hè? Dat is wel mooi, want zegt, dat is mooie reclame voor de triathlonsport wat dat betreft.
Ja. En dan nog even bijzeggen dus dat 4 dagen later de mixed team relay ook nog plaatsvindt. En dat dan de triatleten de kans krijgen om de laatste week naar het zwemmen te gaan zien. Want in heel die bekendmaking vond ik ook wel een opvallend bericht. Na al die jaren, naar die jarenlange traditie dat zwemmen in de eerste week zit en atletiek in de tweede, is de volgorde nu omgedraaid. En krijgen we dus de eerste week de meeste atletieknummers en de tweede week zwemmen. Behalve dus de marathon, die zit dan nog op de slotdag. Dus daar wordt nog wel mee afgesloten. Maar de rest van het atletiek gebeuren gaat naar de eerste week. En dat is toch ook wel een flinke change.
Toch wel, hè? En ik denk ook niet dat de Olympische Spelen, de organisatie daarachter, net als de PTO werkt. Hè? Ik denk wel dat dit vaststaat. Hè? Dat
gaat ja, inderdaad. Dat programma lijkt me redelijk vast te staan. Tenzij dat ze nog ergens naar Fréjus trekken voor een of ander onderdeel. Maar voor de rest, lijkt mij wel. En Las Vegas gaan ze ook niet naartoe. Dus nee, komt goed.
Hey Hans, een rustig weekendje aankomend weekend dus. Maar deze week voor de liefhebbers wel de moeite waard om natuurlijk de Alpe d'Huez triathlon in de gaten te houden. Hè? Want die is woensdag en donderdag. Woensdag de lange, donderdag de kortere. En gisteren, maandag, was al de duathlon. Dus wat dat betreft is het een lekker Frans weekje met lekker veel klimmen. En ik zie daar ook weer veel Nederlanders en waarschijnlijk ook wel weer veel Belgen, of niet, Hans?
Ja, inderdaad. Met Dries Matthijs, die dus een doel heeft gemaakt van de Alpe d'Huez triathlon. En daarvoor speciaal het BK halve triathlon dit weekend in Cannes heeft laten schieten. Dus daar ga ik wel naar uitkijken. Ik denk dat hij wel met de vorm die hij nu te pakken heeft, een van de kandidaten is op mogelijk podium. En alleszins een goede prestatie. Want het is en blijft gewoon ook wel een loodzware wedstrijd. Dat moet ook wel gezegd worden. Je moet echt wel een goede klimmer zijn om daar mee te kunnen spelen. Dus.
Ja, ik zie alweer wat trainingsfotootjes en video's voorbij komen van de Nederlandse topatleten. En ook agegroepers trouwens, die natuurlijk ook allemaal toppers zijn, daar niet van. Maar die zie ik dan voorbij komen. En dat je wel denkt van jeetje, dit is wel echt een zware wedstrijd hoor. Want het is lang, het is veel klimmen, het is warm eigenlijk bijna altijd. Al ben ik benieuwd of het noodweer nog aanhoudt daar in de Alpen natuurlijk. Maar we gaan het zien. Het wordt een mooie wedstrijd, dus zeker de moeite waard om in de gaten te houden. Verslagen natuurlijk op onze website. En Hans, ja, we zullen dat ongetwijfeld volgende week met elkaar gaan bespreken. Want het weekendje is dus rustig.
Maar ja, we hebben nog Jabbeke bij ons en Eupen. Dus dat zijn nog wel twee mooie wedstrijden die we ook brengen. Maar voor de rest is het inderdaad wat rustiger. Want Londen ligt bijvoorbeeld een week later, de T100. Ja. En ik heb ook de indruk op Ironman-vlak en op Challenge-vlak dat het ook wat een rustiger weekend is. Dus alle focus op Alpe d'Huez.
Ja, je hebt alleen die 70.3 Krakau Ironman aankomend weekend. Maar dat is zondag. Maar dat is de enige internationale wedstrijd. Oké, Hans, we zijn er doorheen. Ik spreek jou volgende week weer. Tot dan.
Tot dan.